Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en de vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 95 en daaruit de versen 1, 2 en 3. Psalm 95 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Komt, laat ons samen Israëls Heer de rotssteen van ons heil met eer met God gewijde zang ontmoeten. 1, 2 en 3 van Psalm 95. Nadat we samen geluisterd hebben naar de wet van onze God, zingen wij uit Psalm 99 het zesde vers uit zijn heiligdom In een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet. Het zesde vers van Psalm 99. Maar eerst horen we met elkaar samen naar de wet van onze God uit Exodus 20. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We zullen samen bidden. Heer onze God, God en Vader in de Heer Jezus Christus, op deze koude zondagmorgen mogen wij hier samen zijn in deze kerk. De eerste dag van een nieuwe week. En wat er ook gebeurt en hoe omstandigheden ook zijn, u gaat elke week maar weer door. Mensen worden ouder, gebrekkiger en kunnen de diensten niet meer bijwonen, zeker in deze omstandigheden niet. Omstandigheden zijn anders geworden in gezinnen, in families, in relaties, in de wereld. Er gebeurt zoveel aan geweld, aanslagen, pogingen tot doodslag. Er gaat zoveel geweld over deze wereld heen, maar ook over uw kerk, ook over uw gemeente. Omstandigheden kunnen zo wisselen, ook onze eigen omstandigheden, ook onze eigen houding of ons eigen gevoel kan zo wisselen. Maar wat er ook gebeurde en wat er ook gebeurt, vanmorgen is er weer een dienst van uw woord en u brengt uw gemeente samen. In voor- of tegenspoed, in tijden van werk of werkeloosheid, in tijden van geluk en zegen of in tijden die totaal anders zijn. Maar u hebt ons iets te zeggen. En u wilt ons vanmorgen leren bidden. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. Klop en u zal worden opengedaan. Maar heren, juist dat bidden, wat zo eenvoudig lijkt en wat zo weinig kost, wat zo simpel is en zelfs een kind kan het, is toch ook weer zo vreselijk moeilijk. En het komt er zo weinig van. En we zijn zo snel geneigd om maar weer niet te bidden. Of we zijn niet eens geneigd, we vergeten het gewoon. En vanmorgen wilt u ons in die bergrede, in de rede van uw koninkrijk, Heer Jezus, heel eenvoudig leren dat wij toch vooral wel moeten bidden. En toch vooral wel moeten zoeken. En toch vooral ook moeten kloppen. Maar als het dan zo eenvoudig is en toch zo moeilijk, hoe zullen wij het dan kunnen? Daarom bidden wij u om die Heilige Geest, want die wordt genoemd de Geest van het gebed. Wilt u door uw Heilige Geest ons vanmorgen leren wat bidden is? Op een kinderlijke wijze. En misschien zijn onze kinderen, is ons kind, is die ene kleine wel een voorbeeld hoe hij of zij bidt voor ons die zo biddeloos geworden zijn. Ook zo teleurgesteld, misschien verdrietig en moedeloos. Wilt u ons maken als een kind? Wilt u ons een goede dienst met elkaar geven, in spreken, in luisteren, in het geven van onze gaven? Een goede dienst met elkaar geven tot opbouw van uw gemeente, tot versterking van het geloof, tot versterking ook van de onderlinge band. Wees met ons als bekenden, misschien ook als onbekenden. Geef niettemin dat we ons hier thuis voelen en dat u ons iets hebt te zeggen. Wees met hen die hier vanmorgen door omstandigheden niet kunnen zijn. U weet hen wel te vinden. U weet ook wat die omstandigheden zijn. Wees ook thuis of op andere plaatsen hen een God van nabij. Heren, zonder u kunnen wij niets doen. Onthoud ons vooral uw Heilige Geest niet. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament, uit de bergrede, Matteüs 7. Vorige week hebben we nagedacht over de splinter en de balk in het oog van onszelf, van de ander. En nu zijn we aan vers 7 toe van Matteüs 7 en daar staat iets over bidden. We lezen de versen 7 tot en met 11. Matteüs 7 vanaf vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of als hij om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dit hele gedeelte is ook gelijk de tekst. Hebt u vanmorgen al gebeden? Ja, misschien aan tafel, want dat bent u gewend. Maar zelfs op zondagmorgen kan dat er zomaar weer inschieten, even snel, en dan naar de kerk. Heb jij vanmorgen al gebeden? Ik. Want weet u, bidden is een relatie. Zo heet dat tegenwoordig. Vroeger heette dat verborgen omgang met God. Tegenwoordig noemen we het relatie. Als we maar hetzelfde bedoelen. Het heeft te maken met geloof. Het heeft te maken met vrezen des Heren. Al die termen kennen we wel. Maar je moet het natuurlijk wel doen. Die verborgen omgang met God en dat geloof onderhouden. Die relatie onderhouden. En daarom hebt u vanmorgen al gebeden. Want als we iets nodig hebben, dan zal het ons gegeven worden. Als we zoeken, dan zullen we vinden. Als we kloppen, dan zal ons worden opengedaan. Maar je moet natuurlijk wel bidden. En als je het niet doet, niet dat het van ons gebed afhangt, maar het hoort er natuurlijk wel bij, die relatie. Als je van iemand houdt en je geeft hem of haar nooit een kus, en je zegt nooit ik houd van jou, dan zegt die ander, wat heb ik aan jou? Dus, heb jij vanmorgen al gebeden? Want je moet wel de relatie onderhouden. Bid, het staat in de enkelvoud, hè? Drie keer over. Bid, met een D. Zoek, een K aan het eind. En klop, een P aan het eind. Het is enkelvoud. Dus het gaat heel duidelijk om iets persoonlijks. Nou, daarover straks in de prediking. Het thema is een kind van de Vader. Een kind van de Vader. Maar we gaan samen eerst onze gaven geven. Ik wil u wijzen op de Haiti die op 6 februari Beleving en Welzijn wordt gehouden. U krijgt daar informatie over, ook via de nieuwsbrief. Ik wil u wijzen op de kerkbalansactie. Daar geef je voor. Vorige week zijn er enveloppen uitgedeeld, of die kon u meenemen. Sommigen hebben die vorige week niet meegenomen. Die liggen nog op de tafel in een van de zalen achter de kerk. Achter de kerkzaal. Die kunt u straks alsnog meenemen. Maar vult u de dingen in en brengt u dat weer terug. Dan kunnen we als kerkraad, dan kunnen de kerkmeesters de balans opmaken. Graag uw medewerking. En als u een envelop ziet van een ander die niet in de kerk is, dan mag u deze rustig meenemen en deze bij hem of haar bezorgen. Dat is ten aanzien van kerkbalans. Er staat een fout op de nieuwsbrief en dat gaat over het manontbijt. Dat is niet op 9 februari, maar 9 maart bij Leven en Welzijn. En dat kan ook nog verzet worden naar 16 maart. De collecten deze zondagmorgen zijn bestemd voor de stichting Dorcas. Tijdens de catechisatielessen wordt daar ook voor gecollecteerd. En de stichting Dorcas collecte tijdens de catechisatie is met name gericht op de hulpverlening in Syrië. En diezelfde stichting is dus vanmorgen ook de stichting waarvoor we mogen geven in onze gaven. De tweede inzameling is bestemd voor de kerk en bij het verlaten van deze kerk is de collecte voor de aanschaf van dit kerkgebouw. Tot zover de afkondigingen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 38 en daarvan de versen 15, 21 en 22. Psalm 38, het 15e, 21ste en 22ste vers. Direct na de verkondiging zingen wij van Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. Het tweede vers van Psalm 3, direct na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van hem die gezegd heeft, bid maar in mijn naam en ik zal het doen. Onze tekst van morgen uit Matteüs 7, met name die eerste twee versen. Onze tekst is een groot probleem voor menig een. Bid en u zal gegeven worden, zoek en gij zult vinden, klop en u zal worden opengedaan. Hoezo een groot probleem? Nou, je kunt ervan zingen en er zijn liederen van gemaakt. En die kun je heerlijk meezingen. En soms geef je ook een ander de raad, nou, ik zou maar heel veel bidden. Met andere woorden, dan kom je er wel uit. En als het dan niet gebeurt? Die tekst, bid en u zal gegeven worden, zoek en gij zult vinden, klop en u zal worden opengedaan. Dat is zo'n tekst die prachtig klinkt en bemoedigend is. En je kunt ervan zingen, maar... Er zijn zoveel gebeden die niet verhoord worden. Je hebt heel veel gebeden om de genezing van je oma. Maar ze is wel gestorven. En sommige mensen tobben met hun werk. En al jarenlang komt daar geen verbetering in. Het maakt hen depressief. Hoort God dan niet? Relaties staan onder spanning, ouders met kinderen, kinderen met ouders, mannen met vrouwen, jongeren met jongeren. En je kunt erom bidden en je kunt erom vragen, dag in dag uit. En het lijkt wel alsof de hemel van koper is. Dat bidden en dat zoeken en dat kloppen is en blijft een worsteling. En dan staat er... Want een ieder die bidt ontvangt en wie zoekt die vindt en wie klopt zal worden opengedaan. Ja, dat zal wel voor anderen gelden. Maar niet voor mij. Misschien dat u zich op de een of andere wijze hierin herkent. En daarom, weet u, bidden... Bidden vraagt om een relatie. Om een hele nauwe band. Laat ik het voorbeeld geven van een ouder met een kind. Ouders met een kind. Nou, als je als kind bij bepaalde ouders geboren bent, dan krijg je als kind, dan krijgt een kind eten, drinken, kleding, bepaalde zorg. En het is heel natuurlijk, die ene vader en die ene moeder, die zorgen vanzelfsprekend voor het ene kind. En het ene kind mag vanzelfsprekend van die papa en mama alles verwachten. Dat is een natuurlijk gegeven, dat spreekt vanzelf. En als het niet zo is, dan is er iets mis. Maar hopelijk is dat vanzelfsprekend en natuurlijk. Het is ook heel wonderlijk dat wij zo de wereld binnenkomen, dat je als klein... hulpeloos kind op deze wijze de zorg van een vader en moeder zou kunnen ervaren. Dat is een gave in de voorzienigheid van God. En het is heel erg pijnlijk als de situatie anders is. Vaders, moeders met kinderen, kinderen met ouders. Een natuurlijke situatie waarin ervoor gezorgd wordt. Daar is een hechte relatie. Maar hebben wij die ook met God? Want het gaat hier over bidden. En hebben wij die ook met die Vader in de hemel? Nou, er staat in vers 11. Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de Vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die hem bidden? Hoeveel te meer? Dus als een vader en een moeder al zorgen voor een kind, hoeveel te meer, en terwijl die vader en moeder dus slecht zijn, zondig zijn, tekorten hebben, en daar weten we ook alles van, hoeveel te meer zal die Vader in de hemel, ja dominee, maar u hebt niet goed gelezen. Nee, dat klopt. Want er staat, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is, goede gaven geven. Het is niet zomaar een willekeurige, vreemde, niet bereikbare, grillige God. Maar onze Vader, de uwe en de mijne. Zo. Ja, het is een woord uit de bergrede. En in die bergrede gaat het over het koninkrijk van God. En daarin stalt de Heer Jezus de dingen van zijn koninkrijk uit. En hij spreekt in die bergrede, in die koninkrijksrede, in die troonrede, spreekt hij tot zijn discipelen, tot broeders en zusters, hoorden we vorige week, tot zijn kinderen, tot zijn discipelen, tot kinderen. Het is de bergrede, de rede van het koninkrijk van God, gericht aan hen die als kinderen zijn. En de Heer Jezus spreekt ons in deze rede aan op die relatie tot de Vader. En hij zegt, die Vader in de hemel, die schepper van hemel en aarde, die Vader in de hemel, hij is uw Vader. En in mijn naam mag u hem ook Vader noemen. Uw Vader in de hemel. Vrees dus niet, in de naam van de Heer Jezus Christus mag u hem uw Vader, jouw Vader noemen. Onze Vader die in de hemelen zijt. En daarom staat er ook in Matteüs 21, als je dan wat bidt, vraag het dan maar in het geloof in deze ene Heer Jezus Christus. Vraag het in het geloof en hij zal het doen. En in Johannes 14... wat je ook vragen zult, vraag het in mijn naam, zegt Jezus, en ik zal het doen. Bidden vraagt dus om een relatie. En die relatie, die kunnen wij niet tot stand brengen, net zo goed als dat kind die vader en de moeder niet kon kiezen. En ook die vader en de moeder dat kind niet konden kiezen, dat was een natuurlijk gegeven. Zo is deze relatie ook gegeven in Christus Jezus. En de Heer Jezus zegt erbij, hij is uw Vader en vraag het maar in mijn naam, want hij is om mijnentwil uw Vader en u bent om zijnentwil, om Jezus wil, zijn kind. In mijn naam, in het geloof. En die relatie mag ook blijken. Hebt u vanmorgen al gebeden? Ja, wat er staat, bid. Dat betekent dat je dat gewoon moet doen. En bidden is vragen. Je mag ook gewoon vragen. Alles bij de Heere God neerleggen. Bidden hier is vragen. Heel concreet. En dan mag je ook nog eens een keer over nadenken. Zodat je goed nagedacht, goed overwogen, bid. Van tijd tot tijd schrijf ik dingen op. Mensen voor wie ik bidden wil, dingen voor wie ik bidden wil, voor mezelf, voor anderen, voor het gezin, voor de familie, voor de gemeente. En dan schrijf ik dat gewoon op. Je mag soms ook heel goed nadenken over de dingen die je bidt. En zo wordt het ook hier bedoeld. Als het gaat om bidden, Dan is het vragen, heel concreet. Maar daar mag je ook heel goed, zelfs met je verstand, over nadenken. Want in het Koninkrijk van God hoef je het verstand niet op nul te zetten. En dan staat er ook zoeken. Eigenlijk hetzelfde, bidden, zoeken, kloppen. Maar er staat er ook het woordje zoeken. En zoeken, dat is ook een worsteling. Dat is een weg. Zoeken, dat is, je bent iets kwijt en je zoekt het op. Het is dus een voortdurende worsteling. Een voortdurend tasten, een volhardend zoeken naar iets wat je zou willen bereiken. Het bidden is ook een zoektocht. Is een volhardende zoektocht. Daar moet je soms ook heel lang mee bezig zijn. Niet zo van het ene moment op het andere moment alleen. Zo van nou heb ik het gevraagd en dan moet het maar komen ook. Nee, bidden is ook volhardend zoeken. Je kunt heel lang zoeken naar een baan. Je kunt heel lang zoeken naar een man of naar een vrouw. Je kunt heel lang zoeken naar het geschikte werk. Je kunt heel lang zoeken naar een bepaalde vorm van rust in je leven. Bidden is ook een zoektocht. Een volhardend bezig zijn in grote ijver. En maar doorgaan en maar doorgaan. Het is niet met de vingers knippen en het dan direct ontvangen. Het is ook iets van de lange adem. En kloppen. Dat betekent, je kunt niet zomaar met de deur in huis vallen. Als ergens een bezoek gebracht moet worden, dan is de deur dicht en dan bel je aan, of je klopt aan. En je moet dan toegelaten worden, je moet binnengelaten. Mag ik binnenkomen? Nou, kloppen heeft ook iets te maken met een afstand. Er zit iets tussen en er moet een deur open gaan. En daarom moet je ook kloppen. Dat heeft te maken met afstand, dat heeft te maken met eerbied. Sommige mensen die vallen zomaar bij God binnen, om zo te zeggen. Nou ja, dat mag wel, want hij is een ontfermend en genadig God. Maar hij is ook een heilige God. En er is ook afstand. En er is ook eerbied nodig. Je mag ook wel een stapje terug doen. Heere God, u bent een heilige God. Een machtige God. Een hoge God. Een verheven God. Een rechtvaardig God. En ik ben onheilig en onrechtvaardig en zondig. En dan mag er dus wel een bepaalde afstand zijn. Kloppen, maar wie klopt, hem zal opengedaan worden. Je mag je verstand gebruiken en zo bidden. Je mag ijverig zoeken en eerbiedig kloppen. Daarmee kom ik eerst even tot onszelf. Die vraag stelde ik al straks en nu maar midden in de preek. Hoe zit het met uw relatie, de jouwe, met God? Daar moet je dus eens heel goed over nadenken. Want bidden is ook je verstand gebruiken. Je mag dus alles vragen, maar je mag het ook met overleg doen. Daar mag je goed over nadenken. Niet zomaar met allerlei grillen. Op een moment denk je dit, op een moment denk je dat. Maar je mag er gewoon ook heel goed over nadenken. En je mag alles vragen. Maar je moet wel goed nadenken. En dat zoeken, hoe is het met jouw relatie, met de uwe, met de mijne? Ja, hoe snel gooien wij het bijltje erbij neer? Heel korte vluchtige gebeden, er niet eens voor gaan zitten. Geen tijd voor nemen, geen stille tijd voor nemen. Zomaar ineens. En dan moet het ook nog gebeuren. Ook, ik heb er toch om gebeden. Nee, heb ik wel volhard. Paulus bidt 3 maal daags. Heb ik het wel echt volgehouden? Niet als verdienste, maar ben ik wel zo trouw? En ben ik wel zo aanhoudend, zo volhardend? En besef ik wel wie ik ben tegenover God in eerbied? Of denk ik dat God ja, zo mijn eerste hulpje is. En hij moet maar even doen. Ik druk op de knop en hij zal het wel doen. Nee, hij is een heilig God en hij staat er ver boven. En wij mogen best wel ons lage plekje innemen. En daarom op de knieën of zo. In een eerbiedige houding. Klopt. Ja, hoe krijg je dat nu, hè? Dat nadenken, dat volhardend zoeken en die eerbiedige houding, dat kan alleen maar via de Heer Jezus Christus. Want hij zegt, en daardoor word je klein en daardoor ga je volharden en daardoor ga je nadenken, dat krijg je alleen maar door de Heer Jezus Christus te kennen. De Heer Jezus zegt ook, zonder mij, in Johannes Evangelie, zonder mij kun je niets doen. Dus dat bidden en dat zoeken en dat kloppen, dat betekent dat je altijd weer terugkomt bij de Heer Jezus Christus en dat maakt je klein, afhankelijk, heel voorzichtig, zonder mij. En dat betekent ook dat je geen enkel recht hebt. Wij zouden kunnen zeggen, Heer God, wilt u dit, wilt u dat, wilt u zus, wilt u zo, want dit en wat dat. Maar als je bij de Heer Jezus Christus uitkomt en klein wordt bij hem, dan ga je ook zien dat je geen rechten hebt. Heer Jezus, ik heb het ook niet verdiend, want ik heb alleen maar gezondigd in mijn denken, in mijn doen, in mijn laten. Ik heb alleen maar gezondigd, ik heb geen enkel recht. Maar omwille van u, in uw naam mag ik het vragen. Het maakt je dus klein, maar je hebt dus wel de Heer Jezus nodig. En al die gebeden, die relatie, gaat altijd via Jezus. Daarom zeggen we ook aan het einde van het gebed, Heer Jezus, om uw naams wil. Dat is geen afsluiting alleen, maar het is heel wezenlijk. We hebben geen wijsheid, we hebben geen kennis, we weten niets, we kunnen niets zonder hem. We hebben ook geen rechten. Heer Jezus, alleen in uw naam. En zo niet, dan is de Heere God een verterend vuur. Hij kan niet horen en verhoren dan alleen via de Heer Jezus Christus. Zonder de Heer Jezus zouden wij geoordeeld moeten worden. Maar door zijn naam en door het geloof in hem wil hij horen en verhoren. Eigenlijk bidden, zoeken, kloppen kan alleen maar via hem. Ik zocht naar een voorbeeld. En misschien dat jullie dat wel begrijpen, u ook. Als een kind geboren wordt, dan blijkt dat kind met de moeder verbonden te zijn met de navelstreng. 9 maanden lang in de moederschoot is dat babytje, was jij, bent u, ben ik, verbonden geweest met onze moeder. En dat, die verbinding, dat gaf ons het leven. Nou ja, dat eindigt dan natuurlijk, maar die navelstreng, die verbondenheid met die moeder, dat is zo wezenlijk voor de goede ontwikkeling van een kind. Zonder de Heere Jezus kunnen wij niets doen. Het is ja, als adem, als zuurstof. Als hier de zuurstof ontbreekt, kunnen we niet meer ademen, kunnen we niet meer leven. We kunnen zonder de Heer Jezus niets doen. Zonder die navelstreng geen leven. Zonder de adem, zonder de zuurstof geen leven. Of wat water is voor een vis. Haal je een vis uit het water, dan sterft deze. Want een vis is in zijn element in het water. Wij zijn alleen maar op onze plek in ons element als wij van harte verbonden zijn met de Heer Jezus Christus. En zonder hem kunnen we niets doen. Nou, heb je al gebeden? Dat is een vraag naar de relatie die we hebben met de hemelse God en Vader door de Heer Jezus Christus. En als die relatie op een heel laag pitje stond of staat, dan zullen wij er dus wel wat aan moeten doen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Bid en dan zal u gegeven worden. Zoek en ge zult vinden. Klop en u zal worden opengedaan. Dus er is een verantwoordelijkheid. Dat is de ene kant. Maar nu ga ik u hele mooie dingen zeggen van die vader. Althans, dat zal ik proberen. Want weet u, wie ik ook was en wie ik ook ben en wat ik er ook van maak en hoe ik ook bid en hoe ik ook zoek en hoe ik ook klop, of misschien moet ik wel zeggen, hoe weinig ik bid en hoe weinig ik zoek en hoe weinig ik klop, die Vader, hoewel wij die mensen zijn, slecht zijn, een verkeerd brein hebben, staat er letterlijk, de hemelse Vader, uw hemelse Vader, is zo niet. Hoeveel te meer uw hemelse Vader, hij zal geven wat u bidt. Hij zal u geven wat u zoekt. Hij zal u geven waarom u klopt. Mooie dingen van die Vader. Die Vader luistert. Ja, hij luistert in de eerste plaats naar zijn eigen kind, naar de Heer Jezus. En daarom zegt diezelfde Heer Jezus, als je nou wat bidt en als je nou zoekt en als je nou klopt, doe het dan in mijn naam. Want hij luistert altijd, mijn Vader luistert altijd naar mij. En daarom bid maar in mijn naam en dan zal ik het doen. Johannes 14, ik zal het doen, 100%. Wat een liefde, wat een trouw, wat een genade. En hier staat het ook in vers 8 van hoofdstuk 7. U zal gegeven worden, u zult vinden, u zal worden opengedaan. U krijgt dan geen steen voor brood en geen slang voor vis. Stel je voor, dat doe je toch niet, dat geef je toch niet aan je kind. Als het honger heeft, leg je toch geen steentje in de mond. Of je geeft iets vergiftigs. Nee, je geeft gezonde vis. Hoeveel te meer de hemelse Vader. Wie is onze hemelse Vader in Christus? Hij is degene die het doen zal. Die brood geeft en geen stenen. Die vis geeft en geen slang. Die het goede geeft, degene die erom bidt. En daarom bid en u zal. Zoek en gezult. Klop en u zal worden opengedaan. Daarom zingen we toch Psalm 42. Maar de Heere zal uitkomst geven. De Heere geeft toch uitkomst. Dat doet hij om Christus wil. Psalm 116. In een dodelijk tijdsgewricht. Toen hoorde God. En Johannes 6 vers 37. Wie tot hem komt zal hij nooit wegwerpen. Psalm 93 zingt ervan. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat u ooit beloofd hebt, al Gods beloften, ze zullen bestaan. Mooie dingen over die Vader. Die Vader luistert altijd naar zijn kind. En als wij dan maar bidden in de naam van dat kind, de Heer Jezus, dan zal die Vader altijd horen. Hoeveel te meer die Vader in de hemel. Maar ja, het was zo'n moeilijke tekst. Want deze dingen zijn heel mooi. Maar die ziekte veranderde niet. En oma is gestorven. En dat werk is maar niet gekomen. En de relatie is nog steeds niet hersteld. En ik mag bidden. Ja, ik heb gebeden, zegt u. En zoeken. En ik heb gezocht. En ik zoek. En ik klop. En waarom verhoort die Vader in de hemel, die om Christus wil mijn Vader is, waarom verhoort die hemelse Vader mij dan niet? Ja, het is alsof we bij de dokter zijn en de dokter allerlei onderzoeken doet en dan op een gegeven moment uitslag geeft. Ja, mevrouw, meneer, jonge vriend, beste meid, dat. Het zou zomaar kunnen dat de dokter dan dingen zegt die heel verdrietig zijn. Het gaat om de gezondheid, maar dat mankeert eraan. Waarom verhoort God mijn gebeden niet? Nou, laten we de Bijbel er eens bij laten liggen en open laten liggen en er een paar antwoorden bij zoeken. In Matthäus 6, vers 15, gaat het over een ander van harte vergeven. We kunnen vragen aan de Heere God om dit, om dat, om zus, om zo. Maar als je ondertussen met je naaste, met een ander, in een geschil bent, ruzie hebt, afstand hebt, en je wil die ander op geen enkele wijze tegemoet treden en vergeven, daarin ben je verhard, verstokt. Als je de ander niet vergeeft, ja, dan zegt de Vader in de hemel, zo kan het niet. Ik gooi de parels niet voor de zwijnen. Zo kan het. Als je niet van harte de ander vergeeft, wat doe je dan bij mij? Wat moet ik dan? Het zou zomaar kunnen dat zoiets in uw leven vastzit. Er was, een ander voorbeeld, er was een rijke jonge man. Die wilde graag naar de hemel. Hoe kan ik zalig worden, zei hij tegen Jezus. Nou, dan moet je alles verkopen en delen met de armen. Hij had alles gedaan wat in de wet stond, zei hij. En dan zegt de Heer Jezus, moet je nog één ding doen, moet je alles verkopen en dat aan de armen geven. Nou, de Heer Jezus bedoelde natuurlijk niet dat iedereen alles moet verkopen en alles aan de armen geven. Maar die ene jongeling, die jongeling had zo zijn hart gezet op zijn geld. En de Heer Jezus prikte precies met zijn diagnose in die kwaal. Eén kwaal heb jij. Je hangt zo verschrikkelijk aan je geld, aan je goed. Als je daar niet van loskomt, dus daar moet je van loskomen. En volgens het verhaal wilde hij dat niet. Jezus beminde hem wel, maar de jongeling ging bedroefd naar huis, want hij had vele goederen. Nog een ander voorbeeld, Jacobus. Jacobus is ook zo radicaal, zo praktisch ook. En die heeft het over de tong. Die heeft het over ons spreken, ons uiten. Hoe gedraag je tegenover anderen? Wat zeg je allemaal, wat zeg je allemaal niet? En er kan er zoveel over onze tong gaan. Nou, als je nou net een scheldkanonade achter de rug hebt. Nou, jij zegt u, zo erg maak ik het niet. Nou, je hebt net zitten roddelen, heerlijk, onder de thee of de koffie. En je hebt die andere behoorlijk naar beneden gepraat. Beschadigd op die wijze ook. Nou ja, zo doe ik het ook nog niet. Nou, misschien doen we het nog veel subtieler. Denken we zo gemeen over die ander. We spreken erover. We fluisteren erover. We denken erover. En als wij onze tong niet in toom houden. En dat gaat net allemaal over onze tong. En dan gaan we bidden. Ja, zegt de Heere God met eerbied gezegd, naar iemand met zo'n vuile tong, luister ik even niet. En dat is nog wat anders, dat staat ook in Jacobus. Als je nou aan de Heere God dat vraagt, hè, ja, zeg je, ik bid, ik zoek en ik klop en ik heb het zo ijverig gedaan. Maar geloof je nou ook dat God het doen zal? Dat hij het gebed verhoren zal en dat hij je zal laten vinden en dat je inderdaad binnen mag komen? Geloof je dat ook echt? Of bid je dat en zeg je vervolgens, nou ja, nou moet ik maar zien. Even afwachten. Ik geef als voorbeeld op pastoraal bezoek, want die vraag kom je vaak tegen. Zeg ik, ik heb vanmiddag een afspraak gemaakt met u, hè? Ja, zegt ze dan, of hij. Ik zeg, ik zou om 2:30 hier zijn. Ja, dat hebt u gezegd. Ik zeg, en nou ben ik gekomen om 2:30, want u verwachtte mij. Ja, ik verwacht u, want u maakt een afspraak en u komt uw afspraak na. En dan bent u er ook om 2:30. Ik zeg, u gelooft mij, ik ben maar een mens. Kan me ook vergissen, kan ook fouten maken, kan ook ontrouw zijn. Kan ook iets vergeten. Ik zeg, u vertrouwt mij en als de Heere God u iets belooft, heel de Bijbel van Genesis tot Openbaring staat er vol mee, als de Heere God, als de Vader in de hemel in Christus zoveel beloften geeft, dan zegt u nadat u gebeden hebt, nou ja, en nou maar zien of die komt, die Vader. Ik zeg, mij vertrouwt u. En die Vader in de hemel, hoeveel te meer de Vader in de hemel. Bidden, zoeken. Je wil dit, je wil rijkdom, je wil baan, je wil werk, je wil gezondheid. En dan, iemand zei ooit eens een keer, ja, ik wilde weer graag de oude worden. Was ook ernstig ziek. Heere God, wilt u me beter maken, want ik wil weer zo graag dit en dat. Maar zegt ze toen op een gegeven moment tegen mij, op een gegeven moment ontdekte ik dat ik niet de oude moest willen worden, maar dat ik anders moest willen worden. Ik wilde, omdat ik ziek was, weer gezond worden en dan weer gewoon mijn oude leventje voortzetten. Maar zegt ze, dat kan niet meer, want ik wil niet meer mijn oude leventje voortzetten, maar ik heb gebeden, gezocht en geklopt, omdat ik op een andere wijze, als ik beter ben, verder wil. Je kunt ook zo bidden om het dan vervolgens allemaal weer erdoor te brengen. Geld en goed en tijd en zo. Of anders door het geloven in de Heer Jezus Christus. Om dan vervolgens mijn leven in uw dienst te besteden. Waarom verhoort God niet? Ja, als je niet vergeven wil. Als je vastzit aan je geld. Als je je tong niet in toom houdt, als je bij voorbaat twijfelt om er dan vervolgens lekkertjes van te leven, dan zegt de Heere God, dan laat ik je nog maar even bidden. Dan laat ik je nog maar even zoeken en dan laat ik je nog maar even kloppen. Soms is het heel goed als hij even nog niet verhoort. Oh ja, zijn koninkrijk moet komen, maar zijn wil moet ook geschieden. En dat kleine kind die heel oprecht bad, ja, ik heb ervoor gebeden. En wat zei de Heere God? De Heere God zei, nee, het is wijsheid wat hij doet. Ik sluit af. Als er één is die weet wat onverhoorde gebeden zijn, dan is het Paulus. Paulus had een bepaalde handicap. Sommigen zeggen een oogziekte. Anderen zeggen, hij kon niet zo goed in het openbaar spreken iedere keer. En misschien stotterde hij wel. Of sommigen zeggen, hij had epilepsie. Maar in ieder geval, er was iets in zijn leven wat hem telkens weer hinderde om zijn werk te doen. En dan zegt hij in de brief die daarover gaat, Tweede Korinthebrief, ik heb de Heere God elke dag tot 3 maal toe gebeden om die doorn uit mijn vlees weg te nemen. Want het was zo ellendig. Elke dag maar weer opnieuw werd ik teruggezet. En ik heb er dagelijks voor gebeden. Blijkbaar was het zo grote nood dat hij er 3 maal daags voor bad. En Paulus, heeft uw hemelse Vader, en u was toch niet de eerste de beste, apostel der heiden, heeft uw hemelse Vader u verhoord? Ik heb 3 maal daags gebeden. En wat zei hij toen? Hij zei, mijn genade is u genoeg. Wat Vader doet, is goed. En zijn genade is genoeg. Maar bid. En u zal gegeven worden, zoek. En u zult vinden, klop en u zal worden opengedaan, want uw hemelse Vader is een genadige Vader. Om Jezus wil. Amen. Dat wij samen danken en bidden. Heer onze God, God en Vader, in de Heer Jezus Christus, u hebt het zelf gezegd, vraag het maar in mijn naam en dan zal ik het doen. Vraag het in het geloof en u zult ontvangen. Komen wij samen, Heere, aan het einde van deze dienst in het gebed tot u. Wij moeten u belijden dat wij zulke biddeloze mensen zijn. Dat we zo snel geneigd zijn om weer in het gebed te verflauwen. We vergeten het zo gemakkelijk. En we gaan zomaar over tot de orde van de dag. 'S morgens niet, en 's middags niet, en 's avonds niet, of zeer gebrekkig. En nu weten wij wel dat u niet, omdat wij bidden, verhoort. Maar u hebt het zelf gezegd, bid en zoek en klop, opdat we het ook werkelijk zouden doen. En u bent in Christus een liefdevol God en Vader, veel meer dan welke aardse vader en moeder ook. U, de hemelse Vader, u geeft in uw genade onverdiend. En dat in overvloed, alles wat ons ontbreekt. Mild, overvloedig. O Heere, wat een wonderlijke Vader bent u. En wat zijn wij eigenaardige, eigenzinnige, grillige, eigenwijze kinderen. Wilt u ons door uw Heilige Geest weer leren wat bidden, wat zoeken en wat kloppen is? Wilt u ons dat leren persoonlijk en samen in het gezin, ook samen in de gemeente, in gebedskringen, op catechisatie, op bijbelkringavonden, in andere verbanden, leer ons wat bidden is. En als er dingen zijn die in de weg stonden of staan, ontdek ons eraan en doe het ons opruimen. Neem het genadig weg. En als de weg een hele zware is, pijn en moeite, ziekte en zorg, met een doorn in het vlees die niet weggenomen wordt, wilt u ons dan vooral heel veel van uw genade schenken, zoals u dat Paulus deed, want dan is het genoeg. Uw genade is meer dan voldoende. Leer ons als dominee, leer ons als ambtsdrager, leer ons als vader, als moeder, als oma, als opa. Leer ons alleen, leer ons samen, als jongeren, als ouderen, bidden. We bidden samen voor Lisanne, die tijdens deze dienst weg moest. Heer, wilt u haar gezondheid en krachten geven die nodig zijn? Na zoveel onderzoeken en na zoveel zorg blijkt het allemaal toch nog niet anders te zijn dan we hoopten en baden. Heer, wilt u uitkomst geven en wilt u op het gebed van de gemeente, omwille van uw naam, Heer Jezus Christus, wonderen werken. Dat maakt ons klein, maar u groot. Leer bidden, leer zoeken, leer kloppen. Wij danken u dat we vanmorgen hier mogen zijn. En er zijn er ook die dachten hier vanmorgen niet te zijn. Door ziekte, plotselinge ziekte. Maar u hebt alles goed gemaakt. Wij zeggen uw grote naam daarvoor dank. En geef ook verder herstel en krachten die nodig zijn. Van anderen weten wij dat zij zorgen hebben en dat er ziekte is. Wilt u doorhelpen, ook door een operatie heen. We bidden samen voor Gerry, die zo'n zware tijd heeft. Er was zoveel dat ze deed voor anderen. En nu moeten zoveel anderen iets doen voor haar, veel doen voor haar. En als die rollen omgekeerd worden, is dat zo'n zware gang. Maar uw genade maakt rijk, ondersteun haar. Wees zo met al die anderen. Namen noemen wij van tijd tot tijd in instellingen, langdurig gepleegd, met grote zorg, met langdurige zorg. En juist ook bidden we voor hen die bij hen horen. Draag hen in uw genade, beur op. Getrouwe Heer, in de wereld rondom gebeurt zoveel aan geweld. Gegijzelden worden gedood, gegijzelden worden bevrijd. Er zijn zoveel moordaanslagen, er is zoveel tussen mensen wat verhoudingen stuk maakt en meer dan dat. Wilt u, o God, als een heiland helen en genezen? En wilt u krachtig werken door uw woord en door uw geest? Want u bent de enige in heel de wereld. U bent de enige waarachtige God, God en Vader in Christus Jezus, die werkelijk troosten kunt en uithelpen kan. Geef, o Heere, dat de wereld, dat de wereldbevolking, dat volkeren, dat machten het zullen zien. U bent machtiger dan welke macht dan ook. Wilt u ze breken en iets laten zien van de vrede van het koninkrijk van u? Als een voorsmaak, als een voorproefje van het koninkrijk dat in volle heerlijkheid komen zal. Neem genadig alle zonden weg van deze morgen. Zegen onze gaven, ook de actie voor de vrijwillige bijdrage. Ook de gaven voor Dorcas. Heer, wilt u mede daardoor de nood lenigen en geeft dat mede daardoor ook tekenen opgericht kunnen worden van uw koninkrijk. Bevestig ook dat werk en zegen onze gaven. Geef een goede zondag. Geef ook een goede zondag als het gaat om het komen naar de kerk, als het thuiskomen. Weersomstandigheden kunnen zo wisselen en zo gevaarlijk worden en zijn. Heer, wees een God van nabij, ook op de onveilige wegen. Hoor ons bidden in Jezus' naam. U, Vader, Zoon en Geest, komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 66 en daarvan het 8e en 10e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heer van harte vreest. En vers 10, God zij altoos op het hoogst geprezen. Versen 8 en 10 uit Psalm 66. Ga er heen in vrede, draag met u de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.